De lezing is vanmorgen 2 Korinthe 5 vanaf vers 14. Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven, en dat hij voor alle is gestorven, opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld, ook Christus niet, die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden. Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Wij zijn gezanten van Christus. God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij, laat u met God verzoenen. God heeft hem die de zonde niet kende, voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. Tot zover. En we lezen dus nu, we zingen dus nu uit de nieuwe psalmberijming 106 vers 1 en 14.
Wij gaan naar de woorden van de apostel Paulus in 2 Korinthe 5. Boeiende woorden. Ik hoop dat ze je ook raken en nou, misschien ook wel de neiging geven om daar nog eens wat verder, zij in privékring, zij vanmiddag over na te denken. Na de preek zingen wij uit, of na het, de preek het meditatief moment, zingen wij uit de opwekkingsbundel lied 726. Dus opwekking 726 na het meditatief moment. Nou, zoals al gezegd bij de korte inleiding, ik ga het eerst even geanonimiseerd doen in de zin van alleen even met ja of nee je vinger opsteken. Wie van jullie heeft zich wel eens ergens mee moeten of met iemand moeten verzoenen? Nou, dat is de meerderheid. Dankjewel, dankjewel. Nu wordt het iets meer persoonlijk, dus als je niks wil zeggen, dan moet je dat vooral niet doen. Maar zouden een paar van jullie misschien even willen vertellen waarmee of met wie of met wat je moest verzoenen? Oké, dankjewel. Dus met een broer en door de kinderen. Want de kinderen die speelden onbekommerd met elkaar. En toen keken jullie elkaar aan. En toen dacht je van, ja, nou moet het wel. Ja. Oké, is één voorbeeld. Nog andere voorbeelden. Dankjewel. Verzoenen met een moeder, omdat ze niet de moeder kon zijn die je nodig had. En door je daarmee te verzoenen ben je vrede gaan ervaren. Dank je. Nog meer. Nou, ik snap achterin. Ik loop even je kant op, dus niet om je microfoon te geven, maar om het zelf goed te kunnen horen. Dus in een wat kleinere setting, verzoenen met mensen omdat je anders bent, anders denkt, andere mening hebt en dergelijke. Is dat een soort agree to disagree? Leg je er dan bij neer dat je anders denkt? Ja, op dat moment wel. Ja, Oké. Okay. Is geen blijvend ding. Nee. Nee. Oké, okay. Nog geen eeuwig gebeuren. Ja, dat is mooi. Goed, nog meer? Nou, ik kan er natuurlijk een aantal bij noemen. Ik zie geen vingers meer. Dat snap ik ook hoor, dat je dat niet wil. Maar je kunt er gewoon een aantal nog bij noemen. Ik heb mij ooit een keer moeten verzoenen met het feit dat mijn toenmalige verloofde het uitmaakte, bijvoorbeeld. Ik ken mensen, dat heb ik dan niet meegemaakt, die zich moesten verzoenen met het feit dat ze voor henzelf onterecht, en later bleek ook wel in de verdere procedure, volledig onterecht hun baan kwijtraakten en daardoor jaren achter elkaar niet meer aan de bak kwamen, omdat er gewoon verkeerd werd meegedeeld aan de volgende werkgever bij de volgende sollicitatie wat er was gebeurd. Ik ken mensen die, ik moet denken aan een broeder in mijn vorige gemeente die ongelooflijk hard heeft gevochten via allerlei doktoren en weet wel, om een ziekte die hij bij zich droeg in ieder geval te kunnen inperken, is niet gelukt en zijn woorden waren, ik moet mij verzoenen met het sterven. Nou, ik denk dat je allemaal, van als ik dit soort voorbeelden noem, dat je die wel kunt verzinnen. En bijvoorbeeld tieners die zich moeten verzoenen met het feit dat ze een opleiding niet kunnen afmaken. Of dat iemand waar ze verliefd op zijn, opeens helemaal niet verliefd op hen blijkt te zijn. En dan gaat zo'n droom ook weer stuk. Je moet je ermee verzoenen. Nou, als je nou, zijn er nog... Ik trek daaruit een beetje de conclusie, en dan geef ik je nog even de ruimte om te kijken of je dat kunt meemaken. Ik trek daaruit de conclusie dat verzoenen in ieder geval twee elementen in zich heeft. Het zijn er veel meer, maar ja, de ruimte van een preek is niet zo heel erg groot. Verzoenen heeft in ieder geval twee dingen in zich. Het is een je neerleggen bij wat niet te voorkomen is. En dat kan dus een meningsverschil zijn of iets in het verleden wat niet gerepareerd kan worden of een liefde die voorbij gaat. Dus je neerleggen bij iets wat onontkoombaar is, dat klinkt dus wat passief. Het moet wel, want dat zei die broeder, het moet wel, want het sterven komt. Toen vroeg ik aan hem en dan kreeg ik het tweede element. Maar betekent dat dan dat je zomaar lijdzaam gaat zitten afwachten? Zo van ja... Het is nou eenmaal zo, hè? Zoals bij een verloren liefde in je tienerjaren. Vaders en moeders vroeger nog wel eens zeiden, ach joh, er is geen handvol, maar een landvol. Nee, daar begin je wat mee als je net tot over je oren verliefd was. Zo van, er was er natuurlijk maar één en die beantwoordde de liefde niet. Dus het is ook heel actief. Er zit ook iets in van, verzoenen is niet iets van, nou ja, ik leg me er maar mee neer en voor de rest moet je, nou ja, dan zullen we wel zien of zo. Nee, het is actief. Op de een of andere manier vraagt het inspanning, vraagt het om ermee bezig te zijn, om misschien een ander perspectief te krijgen op waar je net nog zo'n verdriet van hebt. Ik kan bijvoorbeeld iemand herinneren, ik haalde hem net al aan, die jaren na een verkeerd ontslag, en dat heeft de rechter zelfs uitgesproken, dat het niet had gemogen, dat hij jaren later eindelijk weer een keer aan de slag kwam en hij zei van verzoenen is wel ontzettend vermoeiend. Dus je neerleggen bij iets wat je echt niet kunt accepteren eigenlijk. Dus je verzoenen met iets wat niet acceptabel is, dat is ongelooflijk vermoeiend. Toen vroeg ik aan hem, maar je hebt nou toch een nieuwe baan? Ik vraag ook wel eens domme dingen. Hij zei ja, hij zegt maar dat is natuurlijk mooi een nieuwe baan, maar ik ben daar begonnen. En op de eerste dag merkte ik dat ik met mijn collega's en met mijn meerdere omging van ja, jullie schoppen me er binnenkort zeker ook uit. Dus hij zegt, er moest echt een soort bekering van binnen plaatsvinden om mij te verzoenen met wat mij was overkomen. Nou goed, oké, tot daar aan toe. Het woord verzoenen gebruik ik dus in twee dingen. Het is aan de ene kant een zeker je neerleggen bij, aan de andere kant is het actief. Nou gebeurt er... In het stukje wat we hebben gelezen gebeurt er iets raars. Als je begint bij vers 14, dan zie je opeens dat Paulus begint bij de dood van Christus. En hij zegt dan, in zoveel woorden, in Christus Jezus zijn alle mensen gestorven. Nou, daar hebben we even zicht op nodig om de rest van het betoog te kunnen pakken. In Christus Jezus zijn alle mensen gestorven. Later maakt hij nog een onderscheid naar de levenden toe en geloof en dergelijke. Maar alle mensen, wat zegt hij nou eigenlijk? Nou, de kruisdood van Christus is iets heel aparts geweest. Aan de ene kant, want daar kun je ook nog uren over praten. Aan de ene kant zit er een ontzettende liefde in. Want Christus die bad zelfs aan het kruis nog voor zijn tegenstanders. Een ontzettende liefde in. En Jezus heeft zelf gezegd, denk niet dat jij mij kunt vermoorden. Ik leg mijn leven zelf af. Ik weet niet, ik hoop niet dat iemand van jullie een moordenaar is, maar als je zeer beraadslagend te werk bent gegaan en je hebt iemand echt om zeep proberen te helpen, zoals toen de mensen, die probeerden echt om Jezus te kruisigen, die waren er heel actief in, die horen opeens zijn volgelingen zeggen, ja, maar Jezus heeft gezegd, dat hebben jullie niet gedaan, heb ik zelf gedaan. Nou, dan zou je zelfs nog kwaad worden om het feit dat hij zijn eigen dood tot zijn eigen taak rekent. Dus er zit een hele gekke mengeling zit daarin. Maar er zit ook vernietiging van de mens in. Probeer hem te volgen. Als God in Christus Jezus, zo geloven wij, in Christus Jezus werd hij mens. Dus hij deed ons menselijk jasje aan en zei van, ik zal je laten zien wie God is. En hij genas zieken, liet lammen lopen, liet blinden zien. Vergaf mensen hun zonde, richtte doden weer op enzovoort. Dus alles wat maar zonde en vernietiging en kwaad en al die dingen. Onvermoeibaar was Jezus, was God in Jezus van Nazareth bezig om te laten zien wie God is. De liefdevolle, de vergevende, de mens reparerende, de aarde reparerende, want zelfs de rustdag repareerde hij. Dat is continu bezig. En wat was het antwoord van de mens? Het antwoord van de mens was, die moet dood. Dat is zo raar. Wat is het in ons dat wij zo ongelooflijk boos kunnen worden op liefde? De crime passionnel van de mens, voor de mensen die het Frans niet kennen, maar dat is zeg maar een misdaad uit passie. Ja, ze waren echt met passie hebben ze Jezus aan het kruis geslagen. En zo kunnen we met passie onze geliefde zwart maken. Zo kunnen we met passie. Wat is dat in ons? Triest is natuurlijk wel. Of nou, triest, dat weet ik niet. Dat mag je zelf beoordelen. Maar apart is wel dat juist in die kruisdood van Christus de mens opeens machteloos werd. Waarom? Omdat op de kruisdood de opstanding volgde. Ik heb dat wel eens wat gekscherend gezegd. De lange neus van God. Van jij denkt in uiterste krachtsinspanning Gods liefde uit je leven te kunnen houden. Je vecht je helemaal blind om Jezus uit je leven weg te houden. Uiteindelijk denk je dat je geslaagd bent, want je hebt Jezus gekruisigd en hij is begraven, gestorven en begraven. En is de lange neus van God in jouw richting, dat hij opstaat op de derde dag. Alsof God eigenlijk tegen jou zegt, dat klinkt dan wat, ga ik zo meteen uitleggen, klinkt wat raar. Na, 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 na. Het lukt je niet. In de preekbrief zeg ik hier, dit is het einde van de mensheid. Wij kunnen niet slechter worden. Maar het aparte is, dus dat is wat Paulus bedoelt. In Christus is de mens, zijn alle mensen gestorven. Alle menselijk streven, alle menselijke intenties, alle machtswellust, alle zoeken naar van hoe kunnen wij zelf de baas zijn, hoe kunnen wij onze eigen wil vormgeven. Het loopt met een enorme klap op een betonblok als Jezus zegt het is volbracht en hij gaf de geest. En dan staan we erbij en we kijken ernaar. En op de derde dag staat hij op en God begint gewoon opnieuw. Alle mensen zijn in Christus gestorven. Al ons streven loopt dood of is doodgelopen. Nou, dat is het aparte van de kruis. En daar begint Paulus zijn gedachte over verzoening. Want wat zouden wij dan denken? Wij zouden dan denken dat als wij zelfs God vermoorden in Christus Jezus, als wij zelfs hem aan het kruis nagelen, en hij blijkt machtiger dan onze uiterste krachtsinspanning, God blijkt sterker in de opstanding dan al ons kwaad, al onze haat, al onze woede, God blijkt sterker. Wat zouden wij dan doen als wij nog eens een keertje mochten praten met degene die ons zo beschadigd heeft, die ons zelfs gedood heeft? Zeg maar, als wij na 3 dagen terug zouden komen, na een verbroken verloving of bij onze leidinggevende die ons ontslagen heeft, of nou, vul al die dingen maar in waar je mee moet verzoenen. Wij hebben de neiging om ons recht te halen. Als wij het overleven, dan gaan wij ons recht halen bij die leidinggevende, bij mijn voormalige verloofde, bij dit, bij dat. En overal waar wij ons mee moesten verzoenen, als we de kans krijgen, en wij vragen dat ook aan God. Heere God, hoe komt het nou dat er zo ontzettend veel ellende in de wereld is en dat u geen wraak neemt? Dat u dat niet aanpakt? Dat u accepteert dat zoveel kinderen sterven van de honger. Dat wij nog te beroerd zijn om een wereld te bouwen. Misschien kunnen we het niet eens die niet vervuild is. Dat wij constant uw naam verknallen in deze wereld. Hoe komt het nou dat u dat aanvaardt? Dat zeggen wij. En wij weten vaak ook geen raad met als mensen tegen ons zeggen. Nou, er is zoveel ellende in de wereld. Er kan geen God zijn. Ja, maar wacht even. Er kan geen God zijn. Die God die kwam wel. En die droeg al die ellende. Die stierf met dat kind. Die stierf met jou. Die stierf met enzovoort. Dus het aparte is dat God al die ellende ziet. Hij zei vorige week tegen Noach. Ik zie het einde van het menselijk geslacht op me afkomen, van alle vlees, zegt hij daar in Genesis 3. Ik zie het gebeuren. Waarom? Omdat jullie, in jullie ogen, de wereld vol geweld is. Jullie vechten maar door. Je blijft maar bezig om voor je eigen karretje alle dingen te spannen die jij maar nodig vindt. Dus omdat het bij jullie zo is, zie ik het einde van de wereld, van de mensen op me afkomen. Dat gaat gebeuren. En wat doet God? Hij is het einde. In Christus Jezus. Heel bot gezegd. God zegt tegen ons kwaaie mensen. Sla mij maar dood. Waarom? Omdat God, zegt Paulus, de wereld met zich wil verzoenen. En nu moeten we even nadenken. God kijkt, eigenlijk zou ik nou hier op de voorste rij, want het lijkt net alsof ik ben nu een van die mensen die straks gaat zeggen, laat je met God verzoenen. Maar ik hoor gewoon bij jullie, dus ik denk even na dat God hier maar staat. En God die kijkt naar onze wereld, die ziet ons bezig en die zegt bij zichzelf, dit gaat niet goed, hier komt geen leven uit. De wereld die ik heb gemaakt, loopt dood. En God geeft ons geen draai om de oren. Het zou vernietigend voor ons zijn. Wij zouden voor eeuwig verdwijnen. Als God zou afrekenen. Dus God zegt, weet je wat, ik ga aan hun kant staan. Ik ga aan hun kant staan. En dan ga ik ze laten zien dat mijn genade voor hen genoeg is. Dus in Christus Jezus werd hij mens. Droeg alles. En waar wij zouden denken, nu krijgen wij het oordeel over ons heen, zegt God in Christus Jezus, en nu is er vrede voor jou. Even weer heel kernachtig, hè? Dus wij hebben de krachtigste schreeuw van haat laten horen in de kruisiging van een liefdevolle zoon van God. De grootste woedeschreeuw, de haat jegens God hebben wij laten zien toen we hem aan het kruis sloegen. Wij de mensen. Ja, de mens. Wij zijn uitgeschreeuwd. Want hij gaf de geest. God in Christus Jezus. Op de derde dag stond hij op en eigenlijk voordat wij iets konden zeggen, zegt God vrede voor jou. Zou het zo willen zeggen, God probeert de drempel naar jouw hart over te komen. Hij probeert voordat jij wat gaat zeggen, voordat jij om vergeving gaat vragen, of bang in een hoek vlucht om de wraak van God, of bij jezelf gaat denken, het stelde allemaal niks voor, en Gods zoon kon dat toch, voordat jij überhaupt iets kan zeggen, jij die zo geschreeuwd hebt, zegt God, vrede voor jou. Dat betekent dat God zich met jou verzoend heeft. En dat durf ik te zeggen ten aanzien van alle mensen. Want alle mensen zijn in Christus Jezus gestorven. En God verzoent zich met alle mensen. Hij heeft alle mensen lief. Wil er geen één uitsluiten. Komt met zijn boodschap absoluut naar alle mensen toe, ook al zien wij het niet. God weet ze te bereiken en te zeggen, jongens, in Christus Jezus, wat was jouw laatste schreeuw? Maar ik heb mij met jou verzoend. Daarmee zegt God, ik leg mij neer bij jou. Dat klinkt passief, maar het is ook vreselijk actief als je ziet wat God allemaal gedaan heeft in die eeuwen en God in Christus Jezus heeft gedaan en door zijn geest nog steeds doet. Hij is continu bezig om tegen ons te zeggen, tegen alle mensen, ik heb mij met jou verzoend. Hou nou op met mijn vijand te zijn. Gooi nou niet weer een drempel op. En dat het hele typische in de woorden van Paulus, want dat kun je wel even meelezen. God zegt namelijk niet in 2 Korinthe 5, dan moet ik het even opzoeken hoor, dat hij zich met de wereld heeft verzoend. Even kijken, oh Christus niet, even kijken, het is alles in zijn God. Kijk, in vers 18. Nou, het beginnetje kun je nu snappen. Dit alles is het werk van God. Oké, nou, dat hebben we nou wel helder duidelijk gemaakt. Snap je het niet, dan kom je er vanmiddag maar bij. Maar dan staat er iets heel aparts. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend. Hoe kan dat? Wat staat hier? Hij heeft ons door Christus met zich verzoend. Moet je je voorstellen, als je iets hebt gehad in je leven waar je je mee moest verzoenen. Ja, ik hou mijn vorige relatie me even aan. Dan moet ik mij daar toch mee verzoenen. De ander toch niet. De ander heeft toch diezelfde actie ondernomen. Die heeft toch haar eigen wil gevolgd. Die heeft toch haar eigen ding gedaan. Dus waarom zou ik haar met mij moeten verzoenen? Waarom zou ik mijn leidinggevende die mij zo onterecht ontslagen heeft moeten verzoenen met mij? Waarom zou ik de jongen of het meisje waar ik verliefd op ben, maar die geen antwoord geeft en mijn hart breekt, waarom zou ik die moeten verzoenen met mij? Ik moet mij verzoenen met de ander. Ja, zegt Paulus, maar God heeft zich met jou verzoend. Van Gods kant is er geen drempel. Dus als jij je leidinggevende die jou heeft ontslagen, als jij vanuit verzoening met hem of haar kunt leven, dan heb jij daar geen problemen meer mee als je die tegenkomt bij die grote frietfirma met een gele M. Want je kunt gewoon rustig aan tafel zitten. Als die ander zich de oren van het hoofd schaamt omdat hij zich herinnert wat hij jou heeft aangedaan, dan is het jouw taak, zegt Paulus, om hem met jou te verzoenen. Hoe doe je dat? Nou, dat doe je door aan die persoon te zeggen, maak je nou niet zo druk meer. Ik ben door het proces heen. Ik heb de schade geleden. Ik heb de prijs betaald. Ik heb mijn les geleerd. En ik mag in grote dankbaarheid zien dat de dag na mijn ontslag er al verbetering optrad. Dus maak jij je nou niet zo druk, maar aanvaard dat ik jou aanvaard. Aanvaard dat ik jou aanvaard. Dat zegt God tegen ons mensen. Hij slaat ons niet allemaal dood, hij draagt de dood in Christus. En staat op de derde dag. En vanaf dat moment zegt God tegen ons, ik heb mij met jou verzoend. verzoen je daarmee. Vorige week zagen we dat Noach de ark van binnen en van buiten moest insmeren met pek. Dit is de buitenkant van de boot. De buitenkant is dat God tegen jou zegt, van mijn kant geen enkel probleem met jou aan mijn tafel. Of je nu 12 bent of 82, pasgelovig of nog helemaal niet gelovig, voor mij geen probleem met jou aan mijn tafel. Weet je wat heel vaak een reactie van mensen is? Ja, maar, ik geloof niet zo sterk. Ja, maar, ik heb toch wel erge dingen gedaan. Ja, maar, ik leef toch niet zoals u dat wil. Ja, maar, dat is van binnenuit. En daarmee zeggen wij dat wij ons niet kunnen verzoenen met de genade van God. Het lukt ons niet, zelfs in een gesprek deze week nog stuiten we op dit punt. Het lukt ons niet, bijna niet, niet eigenlijk durf ik, ja, dat is een heel klein grensje. Het lukt ons niet om Gods woord in Christus zomaar te aanvaarden. Zelfs kerken niet. Want als je gelovig bent, dan moet je toch wel dit en dan moet je toch wel dat. En je moet het toch wel gelovig aannemen. Je moet toch van alles en nog wat. Dan zeilen we weer weg bij wat God eigenlijk bedoelt. Want God wil alleen maar in Christus dat jij je verzoent met de verzoening van God. Dat zegt Paulus. God is bezig jou met zich te verzoenen. Dus het probleem ligt bij jou. Zie je wel, dan moeten we toch wat doen. Nou, dan kom je weer terug. Is dat nou zo? Ik moet heel eerlijk zeggen, een stukje persoonlijk geloofsgetuigenis, dat het mij geen moeite kost om God hier op zijn woord te geloven. Het kost mij geen moeite, persoonlijk, hè? Ieder ander mag het anders doen, maar het kost mij geen moeite om als God tegen mij zegt, ik heb mij met jou verzoend, dan zeg ik amen. Komt er dan geen ja maar? Nee. Op de een of andere manier ken ik dat niet. Ik geloof God op zijn woord. Ik weet dat heel veel anderen dat anders ervaren. Dus kom daar alsjeblieft mee voor de dag. Maar dat noemt de Bijbel geloof. Geloof wil zeggen dat je Gods woord neemt zoals het is. Het is dan zo. En Paulus die zegt dan daarna van en dus ontstaat er ruimte. Want dan maakt hij opeens een onderscheid tussen alle mensen en de levenden. Dat kun je ook in de tekst lezen. De levenden. Wie zijn dan de levenden? Dat zijn zij die met Christus zijn opgestaan. Die levenden, die leven niet meer voor zichzelf. Die leven niet om iets te voldoen. Die leven niet om iets te presteren. Die leven niet om een goede naam op te bouwen. Die leven niet om te laten zien dat ze echte christenen zijn. Die leven niet omdat ze dit moeten of omdat ze dat moeten. Of omdat ze op zondag niet zus mogen. Of op maandag zo moeten doen. Nee, de levenden hebben de ruimte. De ruimte van Gods genade. En in die ruimte van Gods genade geeft God hen werken te doen. Ja, dat is zo. Ja, we gaan natuurlijk niet met z'n allen doodstil zitten en wachten. Ja, misschien wel als God het aan jou geeft om een tijdje helemaal stil te zitten. Laten we zeggen dat je aan bed gekluisterd bent, je zou niet weten waarom. Nou, dan geeft God jou die tijd om maar eens goed met hem te praten en te kijken waar het terecht komt. Dus God geeft ons wel dingen te doen, maar dat is niet omdat wij iets moeten verdienen, dat is niet omdat wij iets moeten bewijzen, dat is niet omdat de Bijbel het zegt. Nee, dat is alleen maar omdat wij nog aardse tijd hebben. En de Heere God wil niet dat wij die tijd verspillen. Dus hij vult ons leven met de woorden en daden van de opgestane. En dat bedoelt Paulus tenslotte als hij zegt, en dus zijn wij als Christus. En Christus roept continu, en wij dus ook als zijn gezanten, laat je met God verzoenen. Daarin zit al zoiets van, jongens, wees nou niet zo stijfkoppig dat je achter die rare drempel blijft zitten, om wat voor reden dan ook. Want achter die drempel waar je God niet gelooft, daar is alleen maar dood. Dat zie je in de kruisdood van Christus. Maar in de aanvaarding van het feit dat God zich met jou verzoend heeft, daar ligt geloof. Daar ligt een nieuw leven. Daar liggen nieuwe kansen. Daar ligt een koninkrijk van God dat begint. En dus, zegt de apostel, de levenden krijgen hun tijd. En zij die dus amen zeggen op de verzoening van God. Zij die amen zijn, die krijgen de tijd om met de dagen en de nachten die ze nog krijgen totdat hij komt, niet anders te doen dan tegen andere mensen te zeggen, joh, stop er nou mee en laat je met God verzoenen. Of dat nou gaat om een recalcitrante collega, of een misgelopen liefde, of een uit zijn verband geraakt huwelijk, of een ruzie met een gemeentelid. Je kunt 100 uur besteden om het met praten weer goed te krijgen. Ik zeg je nu al, dat gaat je niet lukken. Zoals een van ons net al zei, van dan verzoen je je en de volgende keer komt het toch weer naar boven. Wat is de clue van het verhaal? De clue van het verhaal is dat God aan je vraagt, door mensen heen, laat je met mij verzoenen. Want dat is het leven. Daar heb ik voor betaald. En zo ben je welkom bij mij. Amen.